Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Kain Geloel.
De laatste Kain Geloel van 2019. Dat leek me een perfect moment om in mijn aftrap een korte, scherpe samenvatting van het jaar te geven. Een soort mini-oudejaarsconferentie, zeg maar. Maar al snel diende zich bij het voorbereiden een probleem aan. Want mijn god, wat is er veel gebeurd dit jaar. Alleen al de eerste helft van dit seizoen voelt als 5 jaar in een paar maanden geperst. Er is zoveel gebeurd dat zomerse aankopen als Liam Kelly en Edgar Ije nu al voelen als pubquiz antwoorden in de categorie vergeten voetballers. De 6-2 van Persie, van Bronckhorst, dat lijkt al helemaal een eeuw geleden. Om nog maar te zwijgen over alles wat zich in en rond de bestuurskamers afspeelde. Als er één rood-witte draad door dit jaar liep, dan was het wel dat er op Feyenoord geen vuurpijl te trekken viel. Maar goed, daardoor zaten wij in ieder geval nooit met onze mond vol tanden. En dat zal in 2020 vast ook niet veranderen. Ja, dat was de aftrap van de allerlaatste Kain Geloel van dit jaar. En die ga ik natuurlijk niet in mijn eentje maken, want naast mij zit Johan.
Hey!
En Marijn!
Hallo, daar zijn we weer.
Ja, jij loopt volgens mij al 2 weken met een enorme grijns op je smoel.
Ja, die lach krijgt niemand van mijn gezicht.
Nee, zo zou John de Bever zeggen.
Precies, ja. Precies. Ja, dat klopt. Dat heeft alles te maken met onze grote vriend Marcos Senesi. Die ook een hele grote grijns op zijn gezicht kreeg. Toen, het is vorige week in de podcast allemaal besproken.
Ja.
Hij het liedje te horen kreeg. Nou ja, daar was ik wel erg trots op, ja.
Ja, nou, terecht. Bij deze nog eventjes een veertje in je reet.
Nog meer. Nu is klaar, hoor.
Nu gaan we het gewoon weer over voetballen.
Nu moet ik het weer afdwingen.
Ja.
Maar Senesi was natuurlijk afgelopen donderdag wel de held.
Ja.
Zeker.
Ja, het gaat hard met hem. Niet al te lang geleden. Ik blijf dat toch bijzonder vinden dat we... En dan zeg ik we, niet per se wij, maar gewoon heel veel mensen hem al probeerden af te schrijven. En Feyenoord heeft weer een miskoop te pakken. En hij leek ook eventjes vierde man op die positie te zijn. Want hij had Botteguin voor zich, had Jan-Arie van der Heijden was ineens weer terug. Had IE voor zich, dus hij was de vierde keuze. En zeg maar centraal, natuurlijk heb je daar 2 posities. Ja. Maar door blessures en speelde hij. En hij heeft zijn kans gegrepen en nu is hij alweer ondenkbaar uit de basis.
Nou, dat zeker. Wat is voor mij de Fox Sports commentator? Die had het over dat Senesi in Rotterdam werd verguisd. En dat is volgens mij niet waar.
Nee, dat denk ik ook niet.
Wij zijn allemaal altijd heel positief geweest. Juist altijd heel erg hoopvol dat hij er doorheen zou komen. Dus in Rotterdam is hij zeker niet verguisd.
Nee.
Hij heeft van ons alle kansen gekregen en gegrepen, denk ik.
En hij speelt ook gewoon echt waanzinnig goed. Want alle ballen, ik bedoel, verdedigend is het een verademing. Hij gaat die duels als een vent aan. En hij kan ook gewoon voetballen. Het is niet alleen maar een mannetjesputter die ballen afpakt. Maar het is ook gewoon een speler die gewoon ballen vaak hard goed inspeelt naar voren. Mensen soms overslaat. Ik vind het echt een heerlijke voetbal. Hij heeft alles in zich om echt de nieuwe held te gaan worden van ons elftal.
Dat is absoluut waar. En ik ben natuurlijk voorzitter van zijn fanclub.
Ja.
Want 2 weken geleden hadden we het in deze podcast over hoe goed hij vooruit verdedigt en vroeg instapt. En dat zijn timing fantastisch is. We hebben dat nog niet uitgesproken of... verkeerde timing van hem leidt het derde doelpunt van FC Porto in. Timing van hem levert een grote kans voor Malen op kort na rust in de wedstrijd tegen PSV.
Ja.
Een verkeerde timing van hem levert ook een grote kans voor Kerk op dit weekend.
Ja, hij was sowieso dit weekend echt niet goed, hoor.
Ja, nou, hij krijgt wel weer gewoon goede beoordelingen.
Zoals heel Feyenoord herpakte die zich wel de tweede helft, maar het was voor rust toch poeh.
Nou, maar hij zit er dus in ieder geval, zeg maar, hetgene wat we aan hem roemen, heeft hij er nu ook een paar keer een beetje naast gezeten. En weet je, dat levert dan op Porto na, er gebeurt natuurlijk ook nog wat knulligs na zijn actie, maar levert het direct geen tegendoelpunt op. waardoor het niet zo heel erg opvalt. Maar ik denk wel dat we een kleine slag om de arm moeten houden, want voor hetzelfde geld gebeurt dat binnenkort een keertje wel. En dan staat iedereen ook weer in de rij om hem weer te downgraden, zeg maar. Dus perfect is het niet, maar het is natuurlijk hartstikke leuk om te zien dat hij het zo goed doet. En al helemaal dat hij dan ook nog dat doelpunt maakt. En in dat doelpunt tegen Cambuur, daar zit echt alles in, hè? Want hij had keihard dat duel aan. Ja, dat wint hij hard en
op
ver.
Op kunstgras.
Op kunstgras.
Want daar was hij geen vriendjes mee in.
Nee, hebben. Klopt. En dat is gewoon echt, daar zit, gebruikt hij zijn lichaam geweldig. Dat doet hij echt super. En zo gretig hoe hij vervolgens doorbeweegt. En op de juiste moment op de juiste plek is en ook nog goed afrondt.
Ja, je vergeet één element in dit verhaal.
Ja, ik denk dat wij hetzelfde willen zeggen, maar het allermooiste is het moment dat hij eigenlijk weer terug wil omschakelen, omdat hij denkt dat Sinisterra de bal verspeelt. Dat hij eigenlijk denkt van, nu moet ik meteen weer naar achteren gaan rennen. Dat hij ziet dat Sinisterra die bal toch binnenhoudt en dan meteen weer vol doorsprint naar de 16.
Dat zag ik niet in het stadion. Maar Marijn, jij en ik zaten in het stadion afgelopen donderdag. Ja, waren we helemaal naar Leeuwarden afgereisd. En dat zagen we het niet. Ik moest ook eerlijk zeggen dat ik niet meteen door had wie het doelpunt had gescoord toen ik in het stadion zat. Want het was heel slecht zicht vanuit dat uitvak. Maar toen ik de samenvatting terug zat te kijken, van hij sprint ervoor. En op een gegeven moment denkt hij, oh ja, wacht, maar ik ben geen aanvaller. Misschien moet ik eerst weer terug naar... Dus hij stopt en op een gegeven moment denkt hij, oh ja, precies wat Freek zegt. Ik ga toch maar mee naar voren. En hij staat precies op de juiste plek en hij schiet inderdaad die binnenin.
Geweldig overstapje van Berghuis trouwens.
Ja, precies.
En
ja.
Hij geeft zelf toch ook gewoon die steekpas op Sinisterra?
Ja.
Dus hij tackelt en hij geeft een briljante voorassist.
Ja.
En hij maakt een mooie loopactie en hij frommelt die bal erin.
Ja.
Wat een held.
Ja, fantastisch.
Ja, en over mooie goals hadden we sowieso niks te klagen deze week.
Nou, dit was de minste van de vier deze week.
Ja, want met enige afstand ook.
Ja, dit was die andere drie. Dan hebben we het over dan de goal van Berghuis met zijn linkerbeen die in de verre hoek schiet. Nou, toen dacht Kuxu...
Hoek, dat is veel verder in de kruising gaat hij niet.
Nee, nou ja, goed, maar dat is wel fantastisch precisiewerk. Nou, Kuxu dacht drie dagen later van, hey, dat kan ik ook.
Twee keer zover. Ja.
Precies. En toen dacht Toornstra van, ja, maar als jullie mooie goals gaan maken, dan doe ik dat ook eventjes.
Laat ik er even eentje invegen.
Ja. Zo, die schoot hem ook partij hard in. Koekeloer. Nee, dat was, het was een heerlijk weekje.
Ik vond die van Berghuis het mooist.
Ja, ik heb een polletje uitgezet op ons Twitter-account. Ja. En daar was Berghuis toch met enige afstand de laatste.
Ja, maar ik vond die het mooist. Hij had weinig ruimte, moest het zelf creëren. Wat jij net al zegt, veel verder van de kruising kon hij niet af. Het doelpunt waar we echt tegenaan zaten te hikken ook. Heel knap. Ja, fantastisch. Ik vond die het mooist.
Ja, ik vond die van Kukju net wat mooier. Gewoon omdat de afstand zo ver is. En omdat... Ja, Kukju, je zit al de hele tijd te hopen van, joh, wanneer maakte die goal nou? Want ja, hij speelt echt lekker. Ook deze week was gewoon weer een goede week voor hem. Alleen dat scorend rendement leek hij een beetje kwijt te zijn. Terwijl hij bij de jeugd er allemaal alle hoeken in een standaard schoot.
Ja, had hij een seizoen met 34 goals en 17 assists of zo? Dat, of andersom?
Ja, dat echt zou zomaar bizar kunnen. Dat, ja. Maar nou, hij had wat moeite met het net vinden dit seizoen tot nu toe. Maar ja, die bal schoot hij toch wel lekker in op een belangrijk moment. Want we zaten nog niet zo heel lekker in die wedstrijd. En hij breekt die wedstrijd wel even open
voor je. Het mooie aan die goal vind ik, dat heel veel spelers, als ze van zover scoren, dan schieten ze eigenlijk puur op kracht.
Ja.
Gewoon zo hard mogelijk richting het doel rammen. Maar hij weet precies waar hij hem hebben wil. Ja. Hij heeft ook de techniek om dat uit te voeren.
En hij had nu ook de tijd om te beseffen.
Tuurlijk. Dat
is ook. Want je ziet hem ook, hij wilde eerst al schieten en dan zag je hem toch nog even wachten, zodat hij echt helemaal goed ervoor stond. Nou, hij is een subliem doelpunt.
Ja. Maar ja, die van Toornstra ook.
Nou ja, want nu moet Freek uitleggen waarom hij die van Toornstra het mooist vond.
Ja, nou ja, ik eigenlijk wel, ja. Nou ja, dat vind ik ook misschien wel. Want daar zit wel het meeste aanknopingspunten zitten daarin.
Leg uit.
Dat is de beste ingestudeerde aanval. Een lange bal vanuit het middenveld op de back.
Van Toornstra zelf.
Ja, van Toornstra zelf. Malasia die goed de combinatie met Sinisterra. Achterlijn halen, voorzet op de 16 waar de middenvelder is doorbewogen. Ja, hallo.
Moeilijke bal hoor. Echt een hele moeilijke bal voor een speler.
Toornstra.
Ja, maar ja. Wat ik eerder al zei in de Facebook Live. Als je 20 betere spelers dan Toornstra die bal geeft, dan schieten ze misschien wel alle 20 over.
Nou ja, er zijn een hoop spelers die zo'n goal één keer in hun carrière maken. Maar voor Toornstra is het intussen nummer 10 of zo.
Maar hij doet het lijkt zo logisch als je hem dit doelpunt ziet maken, dat hij zit. Dat dit een doelpunt is, maar het is echt zo moeilijk, want hij moet. Het is een volley en het is een volley laag bij de grond. En het is een bal die met veel snelheid op hem afkomt. Nou, ik vind dat zo knap aan Toornstra dat hij vaak in dit soort situaties precies weet wat hij moet doen en dat dan ook uitvoert. En dat doet hij in split second. En het is geen technisch begaafde speler, maar wel iemand die een ongekende traptechniek heeft. En dat en hij denkt en handelt in die situaties dan ook heel snel. Dat vind ik heel knap.
Ja,
ja, ja. Ja, dat en zie je inderdaad.
Enkele dagen daarvoor is hij volgens mij een beetje beroofd van een goal. Want toen schoot hij hem ook.
Ik denk niet dat hij over de lijn was.
Nee, ik heb het beelden gezien. En dat heeft met schaduw. Dat zegt ook niet alles, want dat kan natuurlijk ook een beetje optisch betrokken zijn.
Ten eerste zat hij waarschijnlijk en ten tweede moet je hem altijd tellen.
Ja, mooi gezegd.
Ja, vind ik wel. Ja. Ja, dus het was een lekker weekje. Want je bent en door in de beker en je wint een hele belangrijke wedstrijd in en tegen Utrecht.
Ja, en kijk of Cambuur nou in de keukenkampioendivisie speelt of in de eredivisie. Het zijn gewoon twee super lastige uitwedstrijden.
Ja, en Cambuur is een goede ploeg.
Ja, ploeg in vorm. Ja. Ja.
Nou ja, we moeten dat niet groter maken dan nodig, maar kleiner maken. Want iedereen zei, ja, maar een keukenkampioendivisie ploeg. Ja, maar
deze, ik denk dat ze in de eredivisie rustig voor plek 12 meedoen.
Ja, maar zou het tegen linkerrijtje aanzitten, hoor.
Ja, maar hoe dan ook is het allen tijden veel moeilijker en vervelender om tegen de koploper uit de keukenkampioendivisie te spelen. Want dat is een ploeg met vertrouwen en waarvan je ook weet, die is echt niet minder dan de onderste 3-4 ploegen uit de Eredivisie. Ja. En die hebben dat vertrouwen niet.
Precies.
Dus Cambuur uit is echt een aanzienlijk moeilijkere wedstrijd dan RKC uit. Of
ADO thuis.
Of GVVV uit. Ja.
Ja. Ja. Nee, ja, meens. Dus ja.
Ja. Ja, maar wij waren in Utrecht, Johan.
Ook een. Ja,
dat is wel de uittripjes zoals ze het lekkerst zijn. Hè? Met een onnoemelijk irritante tegenstander. Eigenlijk een beetje een gestolen overwinning. Twee schitterende goals en 3 punten.
Ja, er zat alles in. Ik bedoel, wij zijn geen neutrale kijkers, maar ik denk dat het voor een neutrale kijker een fantastische wedstrijd was. Ja. Het ging alle kanten op. Er waren kansen voor ons, er waren kansen voor Utrecht. Er was strijd, er waren kaarten, er waren dubieuze momenten waarvan je zegt, die hadden wel meer kunnen zijn, rood dan wel penalties. Nee, ik vond het een hele lekkere wedstrijd, maar vooral omdat we uiteindelijk toch als winnaar van het veld gaan.
Ja, dat leek er voor is niet per se op.
Nee, maar nee. Utrecht was de hele wedstrijd denk ik gewoon een lichte, betere ploeg.
Ja, absoluut. Ja.
En dan is het gewoon wel leuk als je zo'n wedstrijd een keertje wint, want op zo'n lastige uitzegen zaten we natuurlijk wel een beetje te wachten.
Ja, zeker.
Ja, en toch, als je het hebt...
Nou ja, over lastige wachten op uitzegers gesproken, dit was mijn eerste van het seizoen.
Oh. Ja, jij bent al wat uittrippies geweest.
Ik heb 4 uitwedstrijden in de Eredivisie gezien dit jaar. En dit was de 5e, hè, de eerste overwinning pas.
Ja, ja. Ja, nee, dat is... Ik ben blij dat we daar vanaf zijn. Want anders hadden we echt een verbod gegeven.
Ja, dan had ik na de winter niet meer gemogen.
Nou ja, nu is het toch gezellig dat je gewoon meegaat nog een paar keer.
Ja.
Want we hebben voor de uitzending hebben we weer een paar vastgelegd. Mondeling.
Ja, want de bekerloting is inmiddels geweest.
Ja, we gaan naar Fortuna en ik wil naar Heracles, dus zaterdagavond.
Ja, die spelen 3 dagen later tegen Heracles
uit. Wat vinden jullie ervan dat de beker nu op deze manier is geloot?
Beetje
vreselijk.
Gek.
Stom. Beetje gek. Niet leuk.
Nou, ja, het is... Ja, nou.
Ik vind het juist een charme hebben dat je gewoon elke ronde niet weet wat je de volgende keer gaat krijgen. En nu kan je gewoon het hele pad uitstippelen.
Elke keer die balletjes graaien op donderdagavond, dat was toch gaaf?
Op donderdagavond zeker. Het is al minder dat het
zaterdag
is.
Dat is al zaterdag. Ja, precies. Omdat Fox waarschijnlijk kijkers wilde trekken aan het programma.
toen ik net een seizoenskaart had, toen won Feyenoord ook de beker. Dus 2007, 2008. En toen ging ik met een paar vrienden van de middelbare school altijd naar Feyenoord toe. En ik kan me nog herinneren dat wij toen een keer een schoolfeest hadden. Ook rond deze tijd van het jaar. Met oud en nieuw. Ja, of tenminste met het einde van het jaar. Hadden we een groot schoolfeest in Locomotion in Zoetermeer.
Ja.
En dan zaten we allemaal, hadden we allemaal aan onze ouders gevraagd. Of in ieder geval iemand had aan zijn ouders gevraagd. Of die de bekerloting wilde sms'en. Dus dan kregen we een sms'je met het woord deurne uit. Na de winterstop, weet je wel. Dan waren we helemaal blij.
Ja,
dus dat was de charme wel.
Nee, maar ik snap ook... Ja, we hebben natuurlijk tegenwoordig een hotline met Fox, hebben we ontdekt. Hè? Die luisteren naar ons. Ik snap niet waarom Fox dit doet. Want ook voor hun is het toch lekker dat je elke keer na zo'n beker... ronde dat je weer iedereen massaal naar zaterdagavond om 10 uur gaat zitten.
Sterker, ze maken de hele teasers voor voorafgaand.
Maar dit is toch vooral de KNVB deze manier van loting. Ja, omdat ze nu
Fox Sports betaalt.
Wat zij zeggen is dat...
Fox Sports kan het ook gewoon bepalen.
Ja, maar de KNVB zegt dat het komt omdat nu de ploegen die Europees speelden later instroomden.
Is dat er nou mee te maken?
Ja, ik snapte het ook niet, wat dat ermee te maken heeft.
Fox,
hou je poot stijf.
Volgend jaar gaan we weer elke zaterdagavond. Mag het voor mij zaterdag of donderdag, maar niet zo gek verluid. Loten.
Loten is gewoon leuk, loten is interessant. Iedereen wil de loting zien. En dat is ook de reden waarom zij niet alleen hele heroïsche teasers maken voor klassiekers en toppers, maar ook met een heel jolig lingo-liedje de loting aankondigen al dagen van tevoren.
De hele buzz en hype rondom het bekertoernooi heb je nu alweer een beetje verminderd.
Klopt.
En die man met die snor, dat is toch ook gewoon...
Ja, hij is alleen al Downing. Hoe heet die man?
Hij ziet eruit als een Herman. Heinrich heet hij. Het is een legende.
Ja, is dat zijn taak? Is zijn functie gewoon balletjes uit
nee,
de bakje
krijgen? Nee, hij is toch een van de notaris of zo.
Volgens mij zijn programma-coördinator of zo.
Dat is toch jammer. Ik had de hoop dat gewoon zijn functie is.
Jij dacht dat het een soort van Monopoly-mannetje was.
Dat hij gewoon 6 keer per jaar gewoon een
mannetje.
Ja, oké. Hey, ja, ik wilde nog wel even één naam noemen, want we hebben net over Kutsjoe als middenvelder gehad, we hebben het over Toornstra gehad, maar ik vond Ver en ik vond ik echt waanzinnig goed tegen Utrecht. En ik zag al die cijfers van al die kranten en dan dacht ik, nou, volgens mij is het niemand opgevallen, maar ik vond hem zo waanzinnig goed spelen.
Ik vond hem in de eerste helft, liep Utrecht veel te makkelijk over dat middenveld heen en daar moet hij toch uiteindelijk toch vooral een stokje voor steken.
Nou, het probleem is met
maar
het
middenveld... hij was aan de bal was hij prima.
Nou, maar ik vond hem, ja, verdedigd. Ik vind het iets te makkelijk door te zeggen. De middenvelders liepen er makkelijk
nee,
doorheen.
Nee, maar dat zag je gewoon een paar keer. Dat die lopende mensen van het middenveld van Utrecht. Ik was trouwens redelijk onder de indruk wel van Utrecht hoor. Die hebben het prima staan, het veldspel.
Gustafsson speelde goed, hè?
Ja, maar ja, inderdaad. Oh, ja,
ik ben zwak voor die gozer. Ja. Ik vond het zo jammer dat Feyenoord hem toen weg heeft gedaan.
Die draaide trouwens 1 of 2 keer makkelijk weg bij Senesi.
Ja, maar die speelde überhaupt goed. Ja. En op een gegeven moment, dat was zeker in de eerste helft, want toen speelden ze toevallig onze kant op. En toen dacht ik, jongens, jullie weten toch dat die gozer best wel aardig kan voetballen, maar hij kreeg zoveel ruimte elke keer. Dan dacht ik, joh, pak hem nou eens aan. Want als hij met die bal aan de voet en tijd krijgt, dan verzint dit echt wel iets zinvols.
Ja, maar ik denk vooral wat jij ook bedoelt, in dit soort intense wedstrijden tegen een tegenstander waarvan je denkt dat ze niet beter zijn dan Feyenoord. Mm-hmm. En misschien wel soms zo is, en zeker in sommige wedstrijden dat heel goed kan zijn, denk ik dat je toch best wel een beetje lastig hebt met dit middenveld, want er staat niet echt een stofzuiger op.
Nee, Fer is natuurlijk ook een beetje gekunsteld in die rol.
Ja. En nou vind ik dat hij het niet slecht doet hoor in die rol. Want hij heeft ook een goede tackle in huis en dan kan echt wel de beuk erin gooien. Maar hij heeft net niet die snelheid en die explosiviteit om te voorkomen dat je af en toe een beetje wordt overlopen.
Precies. Ja.
Weet je wat ik wel mooi vind van Ver? En dan kunnen we het hebben of die wel of niet goed was. Ik bedoel, tegen Cambuur deed hij sowieso niet mee. Is maar hoe betrokken hij bij het team is. En
dat is zeker.
Na de wedstrijd zondag. Nou, stond hij te juichen. Sowieso ging al die spelers, die deden als een buikschuif. Dat vond ik al mooi. En die zat echt de interactie met het publiek op. Hè. Komen wij uit Rotterdam, keer in Holland. Deden ze ook tegen Cambuur.
Ja,
deden ze tegen Cambuur ook. En, maar Fer, die stond echt zeg maar alsof hij net de wereldbeker had gewonnen. Die stond daar te juichen met het publiek. En een paar dagen daarvoor, terwijl hij niet meedeed, in Cambuur kwam hij ook als enige wisselspelers met de spelers die gespeeld hadden.
En hij gooit zijn shirt in het uitvak. En oh, nou ja. Ja. Ik, ja
30
het,
centimeter,
oh, 30 centimeter van mij vandaan. Ik had bijna dat shirt van Fer te pakken. Pff, ik schrok me kapot. Ja. Ik kon er bijna bij. Maar... Ja.
Sowieso was het een mooie week voor juichers. Want hoe Kutsjoe juicht... Ja, naar die goal, dat hij naar advocaat rent. Ja, ik zag ook een foto daarvan. Ja, het is zo innig.
Toornstra met zo'n gebalde vuist ook lekker. Malasia trouwens, die meteen uit uitvak rent, omdat hij al zielsblij is dat hij een assist heeft gegeven. Dat vond ik schitterend om te zien. Ja, daar komt ook wel wat los. Hè. Het speelde een goede tweede helft trouwens, Malasia.
Ja, nou, absoluut. Nee, maar die vond ik van waarde spelen. En wat ik zeg, Berghuis op zijn verjaardag ook naar die bank rennen. En het is... Ja. Het zit wel goed.
Berghuis Dick op zijn verjaardag.
Het wel
dan moet ik gelijk even denken aan dat gesprek dat hij met Hans Kraaij junior had na afloop van die wedstrijd. Ja. Over dat hij zich had zou moeten schamen, ja of nee. Nou, daar beet hij wel even lekker van zich af, hè?
Ja, dat betreft goed, is hè? Wel een aanvoerder in die zin dat hij echt al voor de groep staat, hè?
Ja, precies. Ja. En,
leuk.
Toen zei hij nog, toen werd hij gefeliciteerd. Hè? Ik ben jarig, hè, vandaag.
Ja, precies. Ja. Ja,
hij zat wel lekker in zijn vel. Ja, we hebben er voor hem gezongen.
Ja. Nee, ik vind, Dick Advocaat heeft het goed op orde. Eén ding, dat hoort toch ook een beetje bij mij, dat ik altijd een beetje kritisch ben op onze hoofdtrainers, ook op Dick Advocaat, wat ik niet zo goed snap. We hebben deze week 2 keer hebben we Tijn Troost ineens op het veld zien staan.
Ja.
Hè, dat is dan een keeper van onder 19, die nou niet eens basisspeler daar per se is.
Want de scoren waren normaal gesproken.
Maar goed, op een of andere reden, ik denk dat Bijlo weer geblesseerd is. Nou, Evora was ook al geblesseerd. Geen idee. Maar Tijn Troost zie je dan ineens van mag mee naar Leeuwarden, mag mee naar Utrecht. Maar zit dan niet op de bank. Dus hij mag alleen naar de keepers inschieten. Terwijl we nog genoeg wisselspelers plekken over hebben.
Ja, maar het is toch raar om 2 keepers op de bank te zetten?
Ja, maar dat doet hij het hele seizoen al. Okay. Het hele seizoen zet hij en Bijlo en Marsman. Of Evora en Marsman. Dus ik snap
dat. Is dat waar?
Ja, dat is echt waar.
Okay.
Dus ik snap dat niet. Heeft
Troost een profcontract? Misschien dat daar iets mee te maken heeft.
Heeft hij ook? Ja. Heeft hij ook? Dus ik snap dat niet. Als je dan even. Je betrekt zo'n gozer erbij. Sterker nog, Feyenoord op hun sociale media. Die zeiden al van, hè, Tijn Troost zit in de selectie. Een shirt werd al een foto van gemaakt, nummer 48 geloof ik. Maar hij zat niet in de selectie. En ook zondag niet tegen Utrecht. En dat snap ik dan.
Ja, zijn tijd komt nog wel.
Ja, maar enigszins kan ik je volgen. Anders dan denk ik, een beetje onbeduidend, Johan.
Ja, weet ik. Maar je moet altijd wel een beetje... Je moet niet, het is nu allemaal Hosanna. En Dick Advocaat doet echt fantastisch veel goeds. Maar dit snap ik niet zo goed. Als je dan speler erbij hebt, trek hem er wel bij.
Dat mag hij van mij doen, zolang hij inderdaad twee keer zoveel punten als Stam haalt gemiddeld per wedstrijd. Want daar hebben we het over.
Was hij ook wel stikzenuwachtig. Tijntje Troost. Ja. Hartstikke leuk.
Ik vind het leuk.
Hij zat bij de selectie en hij mocht lekker in de auto mee naar Leeuwarden.
Het is voor hem toch alleen al mooi dat hij Kenneth Vermeer mag inschieten.
Ja, ook wel.
We moeten hem nu ook niet te klein maken. Ik bedoel, het is natuurlijk wel gewoon een jongen die je begint met door moet moeten breken.
Ja. Dat zijn wel de gasten waarvan hij het moet leren.
Ja, zeker. Daarom zeg ik dan, als je hem toch al mee hebt genomen naar Leeuwarden, zet hem dan ook op de bank in de plaats van de tribune. Goed, we gaan naar de bakens.
Bakens in de vette.
Ja, ik durfde bewust geen tease te geven of het een goede of een slechte week was. Prima weekje, jongens. Prima weekje. Goed.
Lekker.
Op nummer 3. Ja, deze had je een beetje kunnen voorspellen. Hij heeft weliswaar niet gespeeld deze week, maar hij
wereldkampioen geworden.
Hij is wel de wereldbeker gewonnen. Dan heb ik het natuurlijk over Gini Wijnaldum. 1-2 gewonnen in de halve finale van Monterrey. En in de finale met 1-0 van Flamengo.
Flamengo. Ja, eerste keer, hè, wereldbekertje voor Liverpool. Ja. 6 keer Champions League, 6 keer Europa Cup 1/Champions League. Nooit wereldkampioen. Nu voor het eerst. Dat is best bizar.
Ja, hartstikke leuk. Donderdag, als we dan de kerstdagen achter de rug hebben, Leicester uit in de competitie.
Ja, dat is kampioen. Meteen een potje. Kampioen.
Als ze die winnen, dan kan het toch haast niet meer fout gaan.
Nee, dan hebben ze volgens mij 14 of 15 verliespunten minder.
Ja, precies. Nou goed, op nummer 2, een man die een doelpunt heeft gemaakt. En ik heb het over Mitchell Tevreden van Al Fateh in Saoedi-Arabië. 2-1 gewonnen tegen Al Hazm. De winnende goal was van onze Mitchell Tevreden. En ze verlaten daarmee de laatste plaats.
Nou, mooi, dat man. Is toch goed nieuws.
Staan nu 1 en laatste. 12 wedstrijden gespeeld, 6 goals. Dus dat is een prima rendement voor Tevreden. Toch?
Zeker, ja. Daar mag je tevreden mee zijn.
Tegen Roma maar gedaan.
Ja. Hey, goed. En op nummer 1 heb ik het deze week over Ruud Vormer van Club Brugge. We kennen hem allemaal. Ik werd er al geattendeerd door een van onze patronen. Die zei, let op. Dat was notabene een Belg. Dus die had het in de gaten. Ze hebben de kwartfinale in de beker gewonnen van Anderlecht. Uit bij Anderlecht met 0-2. Doelpunt en een assist van Vormer.
Netjes.
Schitterende goal van Vormer. Okay. Echt een geweldige goal.
Mooier dan die van Kuxu?
Nee, dat kan uiteraard niet.
Nou dan,
waar
heb je het dan over?
Hij schiet hem echt heel erg lekker in. Zondag hebben ze tegen een mede-kampioenskandidaat 1-1 gespeeld tegen Gent. Ze staan nu 8 punten staan ze in de competitie voor op Antwerpen en de wedstrijd
dus 4.
Minder. Precies, want het gaat over 10 wedstrijden. Dan gaan we het allemaal weer door 2 delen. Dan komt Atemos weer van pas. Hey, ja, en opnieuw sinds 2 weken, sinds Marijn er eigenlijk zit, ook de baken in de buurt. Even aandacht voor Adil Awassar. Zorgde met een
goaltje hoor.
Nou, maar ook die paas waardoor die gozer van AZ een rode kaart krijgt. Was ook met zijn buitenkantje voet splijtende bal op die spits. En daarna schiet hij een bal. Nou, ook weergaloos schiet hij hem erin. Dus,
En je weet aan wie die het heeft opgedragen vervolgens, hè?
Nee?
Jules Dilder.
Oh, Jules Dilder, ja.
Dat vond ik zo ongeloofwaardig toen ik dat las. Adil Awassar, die zegt dat ze het voor Jules Dilder hebben gedaan. Ik geloof het niet.
Wat ik op zich wel mooi vind aan Dilder is dat hij blijkbaar wel dat soort mensen ook bij poëzie weet te betrekken.
Ja. Maar heel veel Feyenoorders hebben ook gereageerd. Het is gewoon primair, denk ik, een Rotterdammer en dan pas een Spartaan. Dus.
Goed.
Leuk dat hij dat gedaan heeft.
Nou, hartstikke leuk. Mea culpa.
Ik zei het aan het begin van deze aflevering al een beetje. Het is de laatste Kain Gelul van dit jaar en dus ook de allerlaatste van dit decennium. Ja, kijken we waar Feyenoord 10 jaar geleden stond en waar het nu staat, dan is er een hoop veranderd.
Nou, dat zeg jij wel. We hebben hier 10 shirts liggen, mijn 10 shirts van het afgelopen decennium. En de oudste daarvan is er een met Leroy Fair op de rug.
Ja, sommige dingen veranderen dan dus niet.
Ja.
Maar ga verder.
Nou ja, dat is eigenlijk misschien wel meteen een mooie brug. Want we hebben natuurlijk, we hebben diepe dalen gekend en hoge pieken. Ik bedoel, de eerste titel in 20 jaar tijd bijna. Maar tegelijkertijd zijn we dit decennium ook een keertje 10e geworden.
Ja.
We zijn van 40 miljoen in het rood naar hartstikke gezond gegaan. Met binnenkort misschien wel buitenlandse investeerders aan de poort.
Wie zal het zeggen?
We hebben dit decennium met 10-0 verloren.
Ja, maar zeg ook met 8-0 even. Gewonnen in de competitie van Go Ahead. Want dat is onze grootste thuiszegen.
En met 6-2 van Ajax.
Ja. En met 4-2 van Ajax.
Ja. Ja. Dat is ook de eerste waar ik aan moet denken als ik dat lichtblauwe, grijsblauwe shirt met in mijn geval De Vrij op de rug zie liggen. Hij scoorde in dat shirt in de arena, die 1-1. En in de thuiswedstrijd werd vervolgens 4-2 van datzelfde seizoen. Dat was natuurlijk De wedstrijd van Guidetti. Ik heb speciaal vanwege die wedstrijd ook nog het thuisshirt gekocht met Guidetti achterop. Maar dat is mij in Praag afhandig gemaakt door een wat gewelddadige Tsjechische supporter. Dus die ligt er niet tussen. Maar ja, dat was ook wel een mooi tweeluik tegen Ajax.
Ja.
Kampioenschap, twee bekers, twee Johan Cruijffschalen. Dus ook een aardig succesvolle periode toch wel.
Ja, ja, zeker. Aardig succes. Een van de grootste succesperiodes uit de laatste 50 jaar.
Ja. Ja, maar dat had wel de laatste 4, 5 jaar was het natuurlijk. Die eerste 5 jaar waren natuurlijk geen prijzen.
Nee, ja, precies. Nee, maar dat contrast is natuurlijk gigantisch. En we hebben dit seizoen al een paar keer eigenlijk weer geconcludeerd dat we terug bij af waren. Nu zit er weer een beetje schot in de zaak.
Nou, misschien is het wel het decennium van de nieuwe hoop. Als je kijkt naar helemaal aan het begin van het decennium zaten we echt aan de grond. En hebben we vrij snel daarna met de komst van Ronald Koeman nieuwe hoop gekregen. Nou, je ziet hoe eigenlijk relatief snel dat ook in resultaten is
van 10-2
uitgedrukt. Ja. Dus, maar ook met prijzen dus, want ja, gevoelsmatig duurde het daarna ook nog best wel lang voordat we weer prijzen gingen winnen. Maar ja, als je nu kijkt, we zijn maar 10 jaar bezig geweest en daarin hebben we echt heel diep gezeten, prijzen, maar ook 5 prijzen gepakt. Ja. Dus dat geeft misschien ook weer hoop voor de toekomst. Dat je ziet hoe snel het ook weer kan gaan. Zo optimistisch is de voetbalwereld, zo emotioneel is de voetbalwereld. Voor hetzelfde geld ben je over 3 jaar weer kampioen.
Ja, ja, want we hebben het hier ook aan tafel natuurlijk vaak gehad over nou ja, de achterstand die er op dit moment is op Ajax, ook financieel. Nou ja, dat leek 10 jaar geleden leek dat ook onoverbrugbaar. En dacht je, wordt Feyenoord ooit nog een topclub?
Ja, het gekke is dat Ajax eigenlijk in het begin van dit decennium ook een beetje aan de grond zat. Want toen wij met 4-2 wonnen van Ajax was het echt super logisch. En toen wachten zij ook al een tijdje op een titel. En zij wonnen er toen in 1 keer 4 op een rij. Ja. Dus dat, en daarna weer 5 op een rij niet, zeg maar. Dus het is zo veranderlijk.
Ja, maar het is toch, ja, als je terug, het is moeilijk te vatten in, zeg maar, in 2-3 regels als je dat moet gaan samenvatten. Je had misschien gehoopt dat je langzaam die weg omhoog weet te vinden. Dat is op een bepaalde manier wel gebeurd. En jij zei financieel alleen al, en dat is misschien wel de belangrijkste winst.
Ja.
Maar toch heb je niet het gevoel dat we dichter bij Ajax en PSV zijn gekomen. Dat heb je misschien eventjes heel kort het gevoel gehad.
Dat gevoel heb ik 2,5 jaar geleden gehad, inderdaad.
Ja, maar toch, als je dan kijkt hoeveel wat voor prijzen Ajax en PSV met elkaar hebben verdeeld. En wat ze eindigen eigenlijk gewoon structureel eerste of tweede. En dan heel incidenteel willen ze nog eens een keer derde eindigen op het moment dat AZ een leuk jaar heeft.
Of wij.
Twente.
Of wij.
Of wij. Maar hun ondergrens lijkt gewoon stukken hoger. Wij kunnen nog, wij vierde, we staan nu vijfde, we zijn een keer tiende geworden. We zitten er niet dichter op. En dat sterker op dit moment is AZ, lijkt ons nu voorbij. Dat vind ik allemaal wat, weet je, dat is over 2 jaar ook wel weer anders.
Dat was begin dit decennium ook, hè? Toen had AZ net...
Toen was
SC Twente ook.
Twente toen nog, hè? Die waren toen kampioen geworden, net het laatste decennium.
Over decennia met pieken en dalen gesproken is Twente er ook eentje.
Ja, die hebben het iets, die hebben nog meer rollercoaster meegemaakt. Maar ja, dat is het enige waar ik dan terugkijk. Dan denk ik, ja, dat was fijner geweest. En dat is natuurlijk altijd makkelijk lullen. Maar als we daar dichter op hadden gezeten.
Ja,
maar het gevoel is alleen maar het gat gegroeid.
Ja, maar dit zijn allemaal een beetje herinneringen en gevoelens die we vanuit onze voorhoofden hebben. Eerst wel aan denken. Maar jij hebt hier een heel boekwerk voor je liggen met allemaal dingen die ons misschien op andere gedachten gaan brengen.
Nee, ik ben gewoon eens, in zoverre ga ik je niet op andere gedachten brengen. Ik ben gewoon eens gaan kijken naar... Ja, wat voor selecties, wat voor elftallen hebben we na de afgelopen 10 jaar gehad? Want je kan natuurlijk de leukste namen kan je weer optoveren van spelers die vooral heel erg helemaal niks waren. Maar dat vind ik te makkelijk. Dus ik ben gewoon gaan kijken, wat waren nou afgelopen jaren, zeg maar, soort van onze basiself op basis van speelminuten? Wat was nou de gemiddelde leeftijd? Hoe zat het met de topscores, doelsaldo, met puntenaantal? Ja, daar kan ik heel veel uithalen. Maar als ik één trend zie, is van dat we, nou ja, op een gegeven moment hebben we geïnvesteerd in jeugd, omdat we moesten. We hadden geen geld. Hè. Dan hebben we het over 2009, 2010, dat seizoen daarna. Dan gingen natuurlijk al die oudjes een beetje weg. Of die gingen langzaam weg. En toen kwam je inderdaad met jongens als Wijnaldum, met Ver, Leerdam, Castanjos, Biseswar, die allemaal uit de jeugd.
De Vrij. Martin Zindi.
Precies. Had ik ook niet door. De Vrij dat hij 17 was toen hij eigenlijk al een soort van basisspeler was.
Ja, ja. Weet je, nu en dan eigenlijk als tweede keuze achter Schenkeveld nog.
Ja, dat komt er nog eens bij. Maar dat we stans, op het moment dat we het gokten op de jeugd, want de gemiddelde leeftijd in het seizoen 2010-2011, dus begin van dit decennium, was 23. Het jaar daarna nog 22,5, dus gingen we nog een jaartje jonger met Guidetti, Cabral, Martins Indien, allemaal dat soort jonge gasten. En nu zitten we op 26. De laatste paar jaren zijn we gewoon een wat ouder team geworden, maar wat de belangrijkste trend die ik een beetje zie is van elke keer als we een soort van talent hebben, waarvan we op een gegeven moment zien, die gaat veel geld opleveren, die verkopen we dan. En wat we dan vaak halen is zo tegenvallend. Ja. Dan noem ik hem bijvoorbeeld, dan heb je Janmaat gehad. Wat hou je op het moment dat Janmaat weggaat? Wilshire.
Luke Wilshire.
Heb je Karstorp gehad? Ja,
die concurrentie wint van Wilshire in feite.
Ja, en dan kom je Kevin Dix. Weet je, dat soort zie je te vaak.
Dat zie je toch in de spits ook gebeuren op het moment dat je Pelle vervangt door Kazim.
Ja, Kazim.
Ja, maar dat was wel pas voor het eerst. Want daarvoor hadden we wel toch een periode dat we gewoon achter elkaar steeds goede spits hadden. Of valt het ook een beetje tegen?
Ik heb hier het lijstje met zeg maar op basis van normaal speelminuten wie de afgelopen 10 jaar de spitsen waren. Dan hebben we het over Thomasson, Castanjos, Guidetti, Pelle 2 jaar, Kazim, Kramer, Jurgensen 2 jaar, Van Persie. En nu dit seizoen dan weer Jurgensen. Dus ja, dat gaat wel van topspitsen. En dan hebben we het over Pelle en Jurgensen in zijn eerste seizoen. Van Persie, niet te vergeten.
Ja.
Nou ja, jongens als Kazim en Kramer, die horen natuurlijk nooit op die lijst thuis.
We hebben wel allebei minstens 10 goals gemaakt in het jaar dat ze in de spits stonden.
Dat is waar.
En dat gaat Jurgensen misschien wel niet halen.
Dat gaat moeizaam worden. Maar dat is meer wat ik bedoel van het is het. Als het gaat om aankopen, hebben we volgens mij daar zit gewoon het grootste minpunt. We hebben af en toe van die voltreffers. Janmaat, die kwam voor niks binnen en die hebben we natuurlijk met een leuk bedrag verkocht. Nou, Pelle kennen we het verhaal allemaal van, maar we hebben te veel van dat soort spelers. Dat hebben we. Klaas ging weg, wie haalde was vervanger. Vianovic is nooit echt basisspeler geworden, weet je?
Nee, maar ik zit nu even. Hebben we überhaupt wel een goede aankoop gedaan? Alleen Pelle.
Nou, Pelle vind ik wel een aardige. Kijk, het is nu nog vroeg, maar ook... Het
terughalen van El Amadi.
Elia Kuit. Ja. Dat waren natuurlijk ook...
Ja, maar het zijn allemaal... Maar het zijn, kijk,
Jurgensen was echt een missing link in het kampioenschap.
Ja, maar oké. Maar op Jurgensen en Pelle na zijn het allemaal vrij... Ja,
bewezen ervaren spelers.
Ja. Janmaat transfervrij van Heerenveen.
Ja, maar dat zijn allemaal gewoon makkelijke aankopen. Waar je best wel zeker van bent dat ze goed genoeg zijn. En in het geval van Janmaat maakt het helemaal geen pepernoot uit als ze niet goed genoeg
blijkt. Die kan nog wel Torstra, die kan er nog wel mee rekenen. Sinisterra,
dus een beetje prematuur misschien, maar ja. Sinisterra.
Ja, Senezi, dat is allemaal nog heel... Die moeten er nog
Want
even
het geld, het geld dat we de afgelopen 10 jaar hebben verdiend, hebben we bijna alleen maar verdiend aan onze eigen jeugdspelers. Ja. Niet aan aankopen.
Ja, het is natuurlijk
aankopen.
Wel bij de afgelopen...
Janmaat.
Janmaat ook, ja.
Bij de afgelopen 10 jaar zit natuurlijk ook 8 jaar van Geel.
Ja, dat is ook zo. Het is niet allemaal zo slecht. We hebben het nu, als we terugkijken, kunnen we het heel slecht praten. Maar wat ik zeg, ook heel veel goede dingen. Jij begon er gelukkig al mee, van de zwarte cijfers. Kampioenschap, dat hadden we allemaal niet willen missen. Want het had ook gewoon veel erger kunnen zijn. Maar het is er zit weinig positieve lijn in. Ook als het gaat om spelers halen.
Ja, ik denk dat de belangrijkste conclusie wat je eigenlijk probeert te zeggen is dat elke keer als er een lijn omhoog is ingeslagen, dat we die niet weten vast te houden.
Dat is een iets grotere conclusie dan ik net trok. Maar we hebben echt heel vaak in deze podcast over gehad. En dat jaar na het kampioenschap, op een gegeven moment speelde tegen PSV. En toen was de kop van de VI van Feyenoord lijkt PSV op alle fronten voorbij.
Ja.
En een paar maanden later eindig je geloof ik 4e.
Ja.
En in ons elftal ogenschijnlijk niks meer waard. En kan Van der Heijden er niks meer van. Is Bottekin afgeschreven? Is Vermeer weer eens geblesseerd?
Ja.
Is Jurgensen het voetballen verleerd? En dan was ons hoogtepunt een man van 35 die we terughaalden van Fenerbahçe. Ja, weet je, dat...
Zo zou ik Van Persie nooit omschrijven.
Nee, want, maar laten we ook gaan kijken inderdaad naar de hoogtepunten van dit decennium.
We hebben Van Persie aan het werk gezien.
Ja, nou dat is wel een van de dingen die ik dan graag wil noemen, ja. Dat ik die nog een keertje in een Feyenoord shirt heb gezien, ja, dat goed, betekent voor mij heel veel in ieder geval.
Ja. Mij, voor mij ook. Maar trouwens, het decennium begon een beetje. Want als je dan toch kijkt naar al die jaren en naar al die shirts bijvoorbeeld... Op een gegeven moment gingen we naar dat jaar met Fred Rutte.
Ja.
En dat was eigenlijk
2014,
het moment...
2014,
ja, dat was echt het moment waarop ik dacht, nou, nu is het voorbij. Nu, alle jaren hiervoor met Koeman, die zo mooi zijn geweest, is allemaal voor niks geweest. Dus we zitten nu met een pannenkoek.
Ja, toen werd je zesde, geloof ik.
Ja, die helemaal niets met Feyenoord heeft. En een elftal waar heel weinig in zit. Dat was een van de momenten dat ik het meest somber was aller tijden. Totdat hij El Amadi verleidde om terug te komen naar Feyenoord. En dat was het moment waarop ik dacht van... Ik heb in ieder geval iets waarvoor ik naar het stadion ga. Namelijk Karim El Amadi. En het werd een extreem droevig jaar op die wedstrijd tegen Sevilla en
Roma het, en, ja, uit, en het doorgaan. Mooie Europese campagne in ieder geval.
Mooie Europese campagne. Dus dat was eigenlijk het enige positieve daaraan. Maar verder was dat vreselijk. Maar weet je, El Amadi, dat vond ik echt geweldig dat hij terugkwam. Dat is echt een hele mooie speler waar ik echt voor naar het stadion ging. Dus daar heb ik enorm van genoten. En van Persie natuurlijk ook echt enorm genoten.
Wie is jouw speler van het decennium?
Ja, dan kom ik er toch wel snel bij Kuyt aan.
Ja, uit. Logisch.
Als je zo'n afscheid... Ik bedoel, dat kunnen ze in Hollywood niet bedenken, zo'n scenario. Zeg maar met Andy Week tevoren, dat hij ernaast stond. Dat hij door een gele kaart, een schorsing van Vujena, toch in die kampioenswedstrijd mee mag doen. En hat-trick maakt. Dat het meteen zijn laatste kunstje was in betaald voetbal. Met een kampioenschap. Ja, dat is bijna too good to be true.
Ja.
Dus voor mij is hij wel de man van het decennium.
Ja, daar kan ik weinig tegen brengen.
Ja,
maar ik vind El Amadi is misschien iemand die dit decennium... hij is een tijdje weg geweest ook dit decennium natuurlijk. Hè? Hij is na dat Guidetti-jaar is hij naar Aston Villa gegaan.
Volgens mij was de eerste wedstrijd van dit decennium zijn wedstrijd tegen PSV in de beker.
Dat zou best wel
kunnen, in ieder geval in januari 2010.
Dat zou kunnen, ja. Dat kan best wel eens kloppen, ja. Toen hij twee goals maakte en Gio een bal vanaf de middenlijn ook in kruis.
Dat was zijn zeldzame goede wedstrijd in zijn eerste periode bij Feyenoord.
Ja.
Hij is twee keer weg geweest. Want toen werd hij verhuurd, omdat het benen niet. En toen kwam hij in
een zandbak, even afbouwen. Ja. En toen kwam hij...
Onder Koeman werd hij weer enorm goed. En toen is hij naar Aston Villa gegaan. En toen haalde Rutte hem weer terug.
Want dat, ik zit toevallig ook naar het lijstje trainers te kijken. En dat maakt mij dan een beetje droevig voor de toekomst. Mario Been, niet zo succesvol. Ronald Koeman,
mega succesvol.
Enthousiast. Fred Rutte, niet zo geweldig. Gio,
fantastisch.
Fantastisch.
Ja.
Jaap Stam,
waardeloos.
Dick Advocaat, fantastisch.
Dat, ja.
Dus als je dit trappetje op gaat maken, dan weet je dat de volgende trainer een ramp gaat worden.
Dick Advocaat contract voor het leven geven.
Ja, alleen dat zal misschien...
Het is bij hem misschien niet zo heel lang meer. Zeker als hij zo fanatiek, dan gaat dat hart op een gegeven moment ontploffen. Dat kan niet anders.
Ja, goed.
Maar ook dat weer, die continuïteit, het doorpakken van... Ja, dan heb je wat moois naar Koeman. En dan zullen ze ongetwijfeld heel lang nagedacht hebben over Fred Rutte, dat het een goede keuze was. Maar dat was natuurlijk niet zo'n goede match.
Nee, het was afschuwelijk. Echt afschuwelijk.
Ja, en dat is hetzelfde geld met Jaap Stam, na Gio. Ja, dat was ook niet een succesformule. Nee.
Beetje zelfde soort... houding ten opzichte van Feyenoord misschien.
Misschien wel, hoewel het natuurlijk een heel andere persoonlijkheid is.
Ja, absoluut, absoluut.
Maar toch ook Fred Rutte wil je gewoon niet bij Feyenoord hebben.
Nee.
Toch ook uiteindelijk ook wel een beetje met dezelfde wrok weggegaan.
Ja.
Ik bedoel, als ik zie wat Jaap Stam nu allemaal alweer voor interviews aan het geven is. Rutte is toen natuurlijk, kreeg ruzie omdat Kuyt ineens op de voorpagina van het magazine stond en omdat hij Sherry niet kreeg.
Sherry, zo.
Waar speelt hij tegenwoordig?
Ik denk dat hij intussen gestopt moet zijn.
In Turkije, toch?
Maar hij speelt in Turkije. China. Hij speelt in Turkije, neemt nooit zijn telefoon op.
Oh. Maar goed, zeker.
Nee, goed, trainer van decennium is met stip Giovanni van Bronckhorst. Daar gaan we niet eens over discussiëren.
Was begin van dit decennium nog speler. Ja. Heeft als aanvoerder een WK-finale gespeeld.
Ja.
En heeft Feyenoord naar de eerste titel in 18 jaar tijd geleid. Dan ben je met recht de man van decennium.
Man,
misschien.
Ja, en toch...
Nee, ik ga je hier niet de ruimte voor geven. Ik ga hier gewoon niet de ruimte voor geven.
Gio is het, maar Koeman heeft ons wel weer kleur op de wangetjes gegeven. Want we zaten toen echt in zak en as. En toen hij kwam, heeft hij wel in ieder geval van Feyenoord weer een vechtmachine gemaakt. Met alle spelers die... Op een WK later allemaal heel veel geld voor ons hebben opgeleverd. Hij moest noodgedwongen allemaal jonge spelers inpassen, maar dat heeft hij gedaan. En hij heeft zich nooit verscholen achter het feit dat ze allemaal zo jong waren.
Nee, dat is waar.
Hij stond er echt voor zijn spelers.
Guidetti, Klaasje, Martens Indy, De Vrij, Leerdam. Wilden allemaal jongens van 22 en jonger, hè?
Ja, dat is waar. Ronald Koeman heeft bij Feyenoord bewezen dat hij waardig nu de koning is van de Nederlandse trainers.
Ja, absoluut.
Maar had hij zelf ook nodig, hè?
Ja, dat is absoluut.
Had hij zelf ook zelf nodig.
Hij was bij AZ weggestuurd.
Dus het was een succesformule, maar nee... Uiteindelijk de prijzen van Gio met afstand is die daardoor wel de trainer van het decennium.
Het is misschien wel gewoon de man van het decennium. Ja. De Feyenoorder van het decennium. En dit was het decennium waarin Giovanni van Bronckhorst heeft onderstreept dat het een van de allergrootste legendes is van onze club.
Ja, en misschien ook wel van Nederlands voetbal in totaal.
Ja,
zeker.
Meer dan 100 interlands gespeeld. Nou ja, aanvoerder in een WK-finale, dat kunnen er niet veel zeggen.
Nee.
Nee, hij heeft inderdaad dit decennium echt de kroon op zijn carrière gezet. Misschien wel drie kronen.
Ja,
ja, zeker weten.
Ook hey. Daan de Munnik zingen toch... je kunt ook nooit eens even rustig op je voetstuk staan. Nou, voor mij, wat mij betreft is Giovanni van Bronckhorst de man die we op een voetstuk mogen plaatsen en daar voor altijd op mogen laten staan.
Mee eens. Meens.
Hey, elftal van het decennium. Ik zag hem al ergens op Twitter voorbij komen.
Ja, het leukste eigenlijk daaraan was inderdaad Kuiptalk die dat hadden uitgezet.
Ja.
Het leukste eigenlijk vond ik nog het slechtste elftal van het decennium.
Ja, want,
dat
is te
als
makkelijk.
Je dan inderdaad Wesley Verhoek, John van Beukering, ja.
Søren Larsen,
Awassar,
Liam Kelly. Ja, nee. Je kan aardig
Marcel Meeuwis ook dit decennium.
Ja? Maar
Die was niet slecht.
Die had natuurlijk de fijne shirt precies, aan mogen hebben.
Ja. Ja, kijk, als je die afzet tegen de middenvelders die jij daar op dat lijstje van je hebt staan, dan is hij niet beter dan Wijnaldum, niet beter dan Bakal, niet beter dan Immers, niet beter dan Toornstra. Trouwens, Bakal in zijn tweede periode had ook wel in dat elftal gepast.
Dat was gênant. Ik vond dat... daar gaan we niet eens over hebben. Het is een onzinnige discussie.
Maar even het lijstje doorlopen.
Ja, ik kies Vermeer boven Jones. Ik ben daar niet populair in, maar ik kies hem. Ik kies... ik denk Janma toch boven Karsdorp. Ik kies Botteguin en ik kies De Vrij. Ik zou zeggen Kongolo linksback. Kelasi, El Amadi en Toornstra. Kuit... Van Persie en Elia.
Ja.
Oké, daar heb ik denk ik wel wat wijzigingen. Ik denk toch Karsdorp in het kampioensjaar is de beste rechtsback sinds Emerton. Denk ik. Beter dan Janmaat is geweest. Misschien wel. Het centrum ben ik helemaal met jou eens. Vermeer boven Jones vind ik een lastige, maar kan ik zeker goed begrijpen. Vilena is misschien niet een van de beste puur op individuele klasse, maar hoort toch eigenlijk ook wel in het elftal van dit decennium.
Ja, hoort er eigenlijk wel bij. Dan zou ik die in plaats van Klaasie.
Is toch ook een soort van Mr. Feyenoord geworden.
Ja.
Heeft inderdaad meer met Feyenoord ook gewonnen dan Klaasie.
Sorry, moet absoluut boven Klaasie worden gekozen.
Ja, ja. En hetzelfde geldt natuurlijk inderdaad. Nou, Toornstra ben ik met jou eens. El Amadi moet erin staan. Maar de spits heet natuurlijk Graziano Pelle. En de beste rechtsbuiten van dit decennium, dat kan alleen maar Steven Berghuis zijn.
Ja, volgens mij heb ik dan een compromis van jullie lijstjes.
Maar jij hebt Van Persie dus niet.
Nou, dat is een geweldige pinchhitter voor het elftal van het decennium.
Ja, maar...
Ja, ik weet dat hij erin hoort, maar dan...
Dat is het.
Hij is zeg maar de Van Persie die wij bij Feyenoord hebben gezien,
ja.
was natuurlijk niet meer... Zo belangrijk voor Feyenoord als dat.
Nou, maar we hebben
dat destijds.
Ja, maar we
is
hebben in, ik, dit is een decennium, wat mij betreft, wordt gekenmerkt door twee enorme extases. En dat is Feyenoord-Heracles en dat is Feyenoord-Ajax.
Ja, die 4-2.
De 6-2.
6-2.
Ja,
ja.
En dat is die
4-2 zat bij mij ook diep hoor.
Ja, maar die 6-2, dat was. Maar die 4-2 wist ik zeker dat Feyenoord die wedstrijd zou gaan winnen.
Mm-hmm.
Ik was echt. Er was helemaal niets aan mij dat twijfelde dat Feyenoord die wedstrijd zou gaan winnen. En die 6-2 zag ik en niet aankomen. En ik wist niet wat ik zag.
Nee,
en dat was de wedstrijd van Persie.
Die was echt gigantisch veel beter.
Och man, wat was Van Persie. Daar magistraal.
Ja, absoluut.
Dus vandaar Van Persie.
Ja, maar de mooiste goal in de klassieker is misschien dan wel weer Van Pelle.
Zo, die kwam ook uit het niets.
Ja. Mag ik mijn lijstje doen dan?
Ja, doe maar.
Ja, ik zit, op elke positie zit eigenlijk bijna steeds een keuze uit twee.
Nou.
Het is inderdaad of Vermeer of Jones.
Ja.
Ik ga dan Vermeer.
Elia of Verhoek.
Ja. Ik ga dan voor Verhoek, dat snap je. Ja. Nee, ik ben uiteindelijk voor Vermeer, Janmaat, De Vrij, Vlaar en Kongolo. Klaasie en Vujena en dan Kuit als aanvallende middenvelder. Berghuis, Pelle, Elia. Dus van Persie staat er bij mij ook naast.
Nee, je hebt El Amadi niet.
Nee, ik vond Klaasie in die eerste periode... Ja, het gevaar is ook bijvoorbeeld Ver, vond ik in zijn eerste periode echt geweldig. Maar ja, nu heb je toch een iets ander beeld.
Dat is ook een beetje met Karsdorp het geval natuurlijk.
Ja, dat vertroepelt ook een beetje.
Ja.
Boetius. Ook op zich, de eerste paar jaar Boetius was echt wel prima.
Hij ligt hier op deze tafel.
Ja,
ik heb ook een shirt van hem.
Zeker. Maar goed, weet je, jongens als Wijnaldum, die hebben we niet eens genoemd. Om even
Nee.
Zo hebben we nog best wel een paar Bahia, is weliswaar op het einde, maar van de Heide.
Wijnaldum is natuurlijk bij Feyenoord niet helemaal tot wasdom gekomen.
Nee,
toen al wel de klasse natuurlijk.
Het zijn wel allemaal spelers die, Jurgensen hoor ik niemand noemen. Dat is ook
logisch,
want die en Kuit en Pelle
en Guidetti, toch veel mensen zullen ook Guidetti noemen, denk ik.
Ja, zeker.
Ja, en hij was natuurlijk wel topscorer in het jaar dat we kampioen werden, maar je hebt het gevoel dat je vooral kampioen bent geworden door Elian Kuyt. Ja. En minder door hem, ondanks dat dat misschien helemaal niet zo is. En El Amadi. Ik vond El Amadi de belangrijkste schakel in het kampioensteam. Ja.
Torstra.
Ik heb ook Torstra opgesteld in plaats van Kuyt op het middenveld. Maar Torstra is de meest complete speler van dit decennium. Hij heeft op 4 posities gespeeld. Altijd rendement gehad.
Nee eens.
Ja, nee, ik kost me heel veel moeite om hem al 6 jaar bang te spelen.
Weet je hoe vaak
bijna,
ik de afgelopen 10 jaar heb gezegd dat ik Torstra een slechte voetballer vond?
Ja, echt vaak. Hij altijd je ongelijk. Ja,
elke keer weer. Het is zo bizar
met
die
zijn verhaal. Elke keer wordt hij soort van afgeschreven. En elke keer staat hij er gewoon weer. Ja. Dus de conclusie is, als je al deze namen voorbij had komen, hebben we ook gewoon best wel een rijk decennium gehad als het gaat om spelers die we in een Feyenoord shirt hebben mogen zien.
Absoluut.
En als je dan nu ziet waar een Wijnaldum staat, waar een De Vrij staat, waar een Pelle heeft gestaan, hè, die gewoon met de EK mee mogen doen.
Ja, als je spits van Italië mag zijn op een internationale eindronde.
Van Persie en Kuyt bij ons afscheid zien nemen. De Vrij, Vlaar, dat zijn toch spelers die echt allemaal wel een mooie carrière hebben gehad.
Als je ziet waar Vlaar nu staat inderdaad. Hè?
Maar Vlaar heeft natuurlijk ook een gigantisch mooie carrière.
Nou ja, De Vrij en Vlaar waren op een gegeven moment de beste verdedigers van een wereldkampioenschap in 2014. Dat
en
is
weet je ook, als
bizar.
We beginnen nu aan een nieuw decennium. En dan denk ik dat misschien over 10 jaar het hebben over Senesi, over Kukje, over Sinisterra, dat die daar staan waar we nu over praten. Ver begon, je hebt het cirkeltje rondgemaakt van een decennium. Ja. Nou, laat dan inderdaad Kutje over 10 jaar, als hij bij Arsenal en bij Chelsea en bij Barcelona iedereen het kampioenschap heeft geschoten.
En toch stiekem ook Wijnaldum.
Over 10 jaar.
Niet over 10 jaar, maar
over 10 jaar dat hij er wel weer heeft gespeeld.
Precies.
Dat zou wel mooi zijn.
Ja, en ik denk inderdaad dat het mooiste om mee te nemen is dat als je kijkt waar we echt 2009, 2010, waar we toen nog stonden, eigenlijk 2010, 2011, hè, toen werden we tiende.
Ja.
Ja, dan kun je ook alleen maar heel veel zin hebben in het komende decennium. Want we gaan weer gewoon weer zoiets meemaken als een 6-2. En weer zoiets als een kampioenschap misschien wel. Ja, in dat team van het decennium was bij ons dus geen plek voor John Guidetti. Maar misschien wel in het team van het komende decennium. Want ik lees dat hij misschien wel terugkomt, Johan.
Ja, hij is er weer, hè. Het jaarlijkse Guidetti-gerucht. Het is dat toch geen transferperiode is volmaakt op het moment dat hij niet gelinkt wordt aan Feyenoord.
Ja, bizar, hè?
Nou ja, het is wel logisch. Feyenoord zoekt een spits en Guidetti zoekt een club. Nou ja, dan hoef je geen...
Dat is toch precies het probleem van Feyenoord de afgelopen jaren geweest? Dat heb je net uit de doeken zitten doen.
Nee, maar het grappige is van zeg maar... Tot dit seizoen had ik gezegd, doen. Omdat die naam doet toch nog wel heel veel met me.
Ja.
Dit seizoen heeft mij een ander zicht gegeven op van wat je moet doen met oud-spelers. Op het moment dat ze namelijk niet zoveel gespeeld hebben, gewoon weinig tot geen wedstrijdritme hebben, en dat is het geval van Guidetti, want die speelt zelden tot nooit bij...
En dat is ook het geval van Leroy Fair.
Dat was het geval bij Leroy Fair. Dan hebben ze zo absurd veel... Karsdorp, hebben ze zo absurd veel tijd nodig om er weer te staan.
Je moet hem nu halen. Nee, je moet nu Guidetti halen.
Dan halen we hem voor volgend jaar.
Ja, want dat komt omdat je nog niet aan de stoelpoten van Jurgensen wil gaan zagen direct. En dat komt omdat Guidetti dat wel enigszins doet.
Nee, ik ga,
en
ik...
je dan volgend jaar een goede spits hebt staan.
Nee joh, maar Guidetti moet dit zelf ook helemaal niet willen. Want het wordt natuurlijk nooit meer zoals het toen was.
Nou, tenzij het wel zo wordt.
Ja, maar hoe groot is die kans?
Hij zit gewoon bij het Zweedse nationale elftal. En hij heeft af en toe nog steeds flitsen laten zien van Guidetti die was. En ook in de arena, weet je. Hij heeft...
Dat is ook alweer 2 jaar geleden, hè?
Ja, maar dat maakt er niet zo gek voor uit.
Hij speelt nooit.
Ja, maar je ziet aan hem dat hij ook een beetje dat sentiment nodig heeft. Een beetje die omgeving nodig heeft om boven zichzelf uit te stijgen. Ik denk dat je gewoon echt een hele mooie spits hebt aan hem.
Nou ja, maar het probleem is natuurlijk dat hij nooit meer de eerste spits van Feyenoord gaat worden. Want je wil nu iemand waar je voorlopig mee vooruit kunt. Dat is Guidetti natuurlijk niet.
Je moet op een beetje de transfermarkt opgaan. Feyenoord ook 1 ding geleerd hebben van de afgelopen periode. Het moet of een jong talent zijn die kan groeien in een bepaalde rol, of het moet een ervaren kracht zijn die er gewoon meteen staat.
Precies, en Guidetti
valt in gegeven bij op dit moment. En hij zou het kunnen worden, hè?
Ja, maar
niet als jong talent, maar hij zou wel die kracht kunnen zijn die de 25 in ramt.
Wat ik vind waar Feyenoord ook van moet leren als je hier naar kijkt, is dat je gewoon altijd 2 spitsen moet hebben die basisspelerwaardig zijn. En Guidetti zou zomaar de tweede spits kunnen zijn.
Nee, eens.
Ja, maar je gaat toch niet Guidetti terughalen als tweede spits?
Nee, maar je moet allebei je spitsen niet halen met het idee van het is de tweede spits.
Nee, oké, dat ben ik dan wel weer met je eens.
Dus maar waarom? Ik bedoel, René van der Gijp heeft volgens mij niet al te lang geleden de naam van Oemars. Dus...
Ja, verschrikkelijk.
Nee, nou, maar dat is meer een speler waarvan ik denk, daar voel ik meer voor.
Die schiet ze in zijn afschuwelijke eikel en ik wil die gozer nooit in een Feyenoord shirt zien. Nou, wat een galbak is dat, zeg. Met dat Jones-moment. Die rode kaart die hem daar aannaaide. Oh, en dat heeft hij vaker gedaan.
Het gaat niet spelen.
Het gaat mij nu even wel over de spelen. Ik pak hier even een momentje. Oemar Sadiq wil ik never nooit in het rood-wit zien.
Maar
never
dat
nooit.
Soort spelers word ik wel enthousiast van. Gewoon een jonge gasten waarvan je gewoon, die wel al iets achter hun naam hebben staan. Waarvan het zijn niet spelers die 4 wedstrijden op het hoogste niveau hebben gespeeld. Waarvan je denkt, ja, het zou kunnen, maar het zou misschien ook niet kunnen. Bij Sinisterre heeft het uiteindelijk ook een jaar moeten duren. Maar ik heb liever dan een speler die gewoon jong is, waarvan je denkt, hey, in het lijntje van Kukçu, Senesi, Sinisterra, is dat de volgende Giro groeibriljant?
Ja, doe er eentje in het lijstje van Senesi en Sinisterra dan. Ik wil gewoon een jonge Zuid-Amerikaan.
Ja, voor mij mag hij ook uit Polen komen of uit Cambodja, maar me geen drol uit waar hij vandaan komt, zolang hij maar talent heeft en dat hij wat kan toevoegen. Ja,
precies, dat is goed.
En dan kom je dus niet uit bij...
Ja, combinatie met John Guidetti. John Guidetti kan je nu halen voor weinig geld, dat is prima. Dan kan je aan het einde van het jaar kijken, heb je een half jaar de tijd, heb je 2 spitsen die allebei een klein rugzakje hebben.
Maar, ja, precies. Het probleem aan Jurgensen is dat hij altijd geblesseerd is. Nou ja, Guidetti heeft ook best een cv op dat gebied, hè? Ja. Je wil iemand hebben die er in ieder geval altijd staat. Ja,
zolang
als het nodig is.
Zolang je hem geen kip laat eten, is er niks aan de hand.
Oplossing. Bas Dost.
Ja, dat is het andere jaar. Dat is misschien in die zin ook wel de man van het decennium. Die hebben we elk jaar geprobeerd te kopen.
Heeft gescoord. Ja. Heeft gescoord dit weekend.
Nee, die is ook niet los te peuteren. Ja. Ja, nee, dus... Nou ja,
kortom, we gaan in ieder geval de transfermarkt op, hè, want dat gaat natuurlijk in januari weer gebeuren. Het worden de eerste weken van Frank Arnesen in dienst van Feyenoord als technisch directeur.
Ja, dat is heel interessant.
Is de afgelopen tijd natuurlijk al een beetje aan het scouten geweest. Hè? Ja. De opdracht van advocaat is als we Martijn Krabbedam in ieder geval mogen...
24 nieuwe spelers halen.
Ja, ja. En 38 wegdoen.
Ja. Nou ja, er stond inderdaad een behoorlijk lijstje op VI. Hè. Een aantal gasten waar advocaat het niet meer in ziet zitten. Dan hebben we het over Tapia, Ayoub, Larsson onder andere. Van der Heijden, Van Beek misschien toch ook
Narsing,
wel.
Narsing, Kelly.
Narsing, ja, Narsing en Kelly was ik zelf alweer bijna vergeten. Inderdaad. Ja,
maar ook Burger, Azarkan en Elbouzet Tayoui.
Ja, ja, dat lijkt me op zich terecht, want die komen er nu niet aan te pas. Alleen, je kunt ze natuurlijk niet allemaal... wegdoen, want
nee,
dan heb je niks meer.
Nee, dat is een beetje veel.
Maar om te halen moet er in ieder geval een spits komen en een middenvelder met scorend vermogen. Dat was de opdracht. Zijn we het met die opdracht? Ja, zijn we het met die opdracht eens?
Nee. Nee, als ik... Ja, goed. Ik zou echt gaan versterken primair op een rechtsbenige verdediger die ook als rechtsback kan. Want
nee,
Karsdorp...
Nee, maar daar vind ik al dat je de eerste fout maakt. Want een rechtsbenige verdediger die ook als rechtsback kan, dat wordt dan weer een waardeloze rechtsback. Ik wil gewoon een prima rechtsback. Want we hebben altijd van dat soort halve...
Hoezo? Dat hoeft toch helemaal...
Ja, Sint-Just was geen back. Geertruida is geen back.
Karsdorp was geen back.
Karsdorp was geen back. Het is gewoon altijd slecht.
Nou, Karsdorp was er niet slecht. Kom eens.
Ja, Karsdorp werd goed, maar ja, je moet gewoon een goede back hebben en niet dit soort halfslachtige gedoe. Ik word er helemaal akelig van.
Dan zijn dat je 2 posities, dan moet je en een rechtsback en een centrale verdediger, omdat je met NIA en met Karsdorp 2 huurlingen die weglopen. Je hebt Bottekin, zijn contract loopt af.
Van Beek gaat het niet meer redden.
Van Beek kan je ze langzamerhand wel afvragen of het hem nog gaat worden.
Nee, die dus kun je gewoon...
Van de Heijden is van links, kunnen we wel gewoon voor,
gaan we niet afvragen. Van Beek heeft gewoon geen plek meer voor bij Feyenoord.
Goed, ja, we moeten niet te snel mensen afschrijven. Want
hoe bizar is dit? Dat jullie aan het begin van het seizoen de hashtag announce verdedigers. Ja. En een half jaar verder hebben we 6 nieuwe verdedigers gehaald. En alsnog moeten we weer nieuwe verdedigers halen.
Het gaat meer om de toekomstvisie.
Ja, dat is ook. Dat is het ook.
Met Bottekin en IJ dit seizoen kan je als centrale verdediger, heb je 2 smaken. En dan kan Geertruida ook nog spelen. Dus, maar het is 2 van die spelers, die kunnen normaal gesproken zijn die volgend seizoen weer weg.
Ja.
Karsdorp is volgend seizoen normaal gesproken weer weg. Dus dat betekent dat je...
Contract
dat je
van Bottekin loopt af.
Dan heb je ook een nieuw koop om wel weer terug. Maar...
Kijk, rechtsback is natuurlijk wel... Kijk, Janmaat is gewoon vrij aan het eind van het jaar. Die zal echt wel komen. Dus dat zal...
Speelt nu ook niet, hè?
Nee. Ja,
maar hij speelt niet.
Maar hij gaat
Arnesen dat soort transfers maken. Want het is gewoon niet in zijn opdracht.
Nee, maar het is wel makkelijk. Ik zou in dit geval... dit is wel gewoon een no-brainer waarvan je zegt... Dat moet je gewoon doen. Aan het eind van het jaar moet je hem daar gewoon neerzetten. En al haal je er nog één. Maar,
Dan zou ik er eentje halen die ook nog in die rol kan groeien en door kan groeien. Want dan is Janmaat de stabiele ervaren kracht. Die zit er toch wel in neer kan zetten.
Maar die moet je er gewoon... Getruiden. Ja, maar niet als rechtsback.
Niet als rechtsback.
Nee, oké. Okay. Nee. Okay. Maar dan heet die Denzel Hall.
Of Owusu.
Ja.
Die is nog jong, maar dat zeker.
Ja, en misschien moet je Nieuwkoop in de winterstop dan terughalen.
Nee, dat is ook
Nieuwkoop. Nieuwkoop is een beetje afschrijven.
Verzwak je wel een concurrent voor plek 3.
Ja, nou, als we het daarvoor moeten hebben. Nee, het Nieuwkoop is ook wel gewoon
Nieuwkoop vind ik ook helemaal niks.
Nee, maar goed, mijn prioriteit zou daar liggen. Nog meer dan een spits. Terwijl dat misschien, ja, daar roept iedereen om. Maar ik vind Sinisterra als spits vind ik wel iets anders dan
als Jurgensen. Ja, maar als je Larsson laat gaan, dan kun je natuurlijk niet Sinisterra in de spits gaan zetten.
Nee, maar daarom zeg ik van...
Ja, maar Larsson moet je ook niet laten gaan.
Op het moment dat je iets weg doet, of het nou Tapia is, Ayoub of Larsson, dan moet er wel iets voor terugkomen.
Ik zou Larsson lekker laten staan. Het is toch een prima vierde aanvaller. Momenteel. Ja, en volgens mij begon...
Voor de breedte gaat het wel, inderdaad.
Nou ja, ja. Dick Advocaat kan wel een klein beetje terug.
Vond hem best wel goed invallen. Stiekem.
Precies, ja. Dat is ook wat de advocaat zei. Als hij zo invalt, dan maakt hij het mij lastig. Dus als hij dat nog een keer laat zien, dan wil hij echt niet meer van hem af.
Maar waar is jouw focus dan? Is die ook achterin of zeg jij wel die spits?
Ja, ik zou Guidetti halen. weet je, het is gewoon lekker als je er een prima tweede spits bij hebt. En ik wil Jurgensen nog
hij
niet passeren.
Met Guidetti kunnen we nog kampioen worden. Dat is wel zo.
Ja,
die brengt in ieder geval die hele selectie, maakt die gek.
Ja, in ieder geval, en zeker die jonge gastjes zoals Kuxu en zo. En Sinisterra, dat weet je van tevoren, die lopen met hem weg.
Nou ja, maar we hadden het er net over dat middenveld van Utrecht. En wat Ver wel goed kan en wat hij niet goed kan. Misschien moet je wel gewoon een stofzuiger erbij hebben.
Nou, dat wou ik inderdaad net zeggen. Ik vind het onbegrijpelijk dat het daar niet over gaat. Want we hebben niet per se een middenvelder nodig met scorend vermogen. Maar we hebben gewoon een echte zes nodig. Want de enige in je selectie die op die positie is opgeleid... Dat zijn Tapia die weg mag en El Boustaoui die niet aan spelen toekomt. Ja, en Kelly, maar daar hebben we al afscheid van genomen.
Die is ook niet opgeleid op die positie.
Nee, dat is waar ze meer aanvallende middenvelder. Ja.
Dus dat is ook al gemaakt.
Ja, precies. Dus daar moet je op focussen. Nou ja, Pascal Bosgaard heeft ons die hoedemakers van Cambuur aangeraden.
Ja, maar dat is een speler van AZ, toch?
Ja, maar die is optie tot koop voor Cambuur.
Oh, echt?
Ja.
Oh, oké. Okay.
Dus die vond ik trouwens echt wel goed spelen tegen ons. Maar wordt alweer 22. Is ook weer niet zo'n supertalent, zeg maar. Maar die, misschien de jongen van AZ... van Willem II, die Ndaye Chimi.
Speelt ook minder voor, hè?
België.
Ja.
Ja. Maar, ik dacht, daar krijgen we het, hoor.
Maar zijn vader was international van Burundi, toch?
Oh, nee, ik heb geen idee. Maar ik heb laatst een voetbalquiz gespeeld. En ik had het goed. Ja, het was wel een gok, maar...
Nee, maar goed, een paser, dat heb jij wel eens geroepen over deze. El Bouchatoui zou echt wel prima op die plek kunnen. Maar goed,
spelverdediger. Kun je afvragen. En weet je wie die rol ook in kan vullen? Kuxu of Toornstra, maar dan mis je dus scorend vermogen.
Nou, ik zie Kuxu, zou die wel in die rol kunnen
groeien. Ja, maar
dan
wel, maar
het is gewoon een gemaakte zes.
Ja, je moet er eentje halen die... ik wil niet zeggen dat een van de huidige middenvelders eruit moet, maar je moet er gewoon eentje halen dat je anders kan spelen.
Precies.
Dat is het.
Met Ver, Toornstra en Kuxu heb je een hartstikke dynamisch middenveld en je ziet dat tegen PSV werkt. Maar tegen Cambuur, als je het spel echt gewoon continu moet maken, dan heb je iemand nodig... Als El Boustaoui of iemand als Klaasie, zeg maar.
Ik wil het net
maar we hebben, ja.
Nou, hij moet gewoon maximaal 1,80 lang zijn.
Liam Kelly.
echt dikke kuiten hebben. Die barsten van de explosieve vezels. En hij moet een tackle hebben. Nou, dan kunnen we onze data gespecialiseerde scout / analist... kunnen we gewoon een paar cijfers in laten voeren. En duikel er maar eentje op. Ja. En hoe die dan heet.
Het zal wel
en
een ding worden,
tijd, dat boeit me helemaal niets. Als hij maar gewoon die eigenschappen heeft... dat hij iemand op een hele eerlijke, correcte manier gewoon flink onderuit kan schoffelen.
Eigenlijk hebben we El Amadi nooit goed vervangen. Dat is de conclusie.
Dat is de conclusie, ja.
Ja, oké.
Okay. Hey, zullen we... Of mag ik dat niet op deze manier doen?
Ik
moet een raar bruggetje maken in Wesley Stilo. Dit is mijn debuut als Insta-invallen.
Insta-invallen, ja.
De brug is bij deze gemaakt.
We beginnen een beetje plagerig. Ik wil het even hebben over Kenneth Vermeer. Want Kenneth Vermeer postte kort geleden, en dat is denk ik vrijdag of zaterdag geweest, dus in ieder geval na de wedstrijd tegen Cambuur, een foto van een nieuwe tatoeage die hij heeft laten zetten achter zijn oor. Het is Jezus aan het kruis, heel klein. Hebben we het eigenlijk al eerder besproken. Wat vonden we van Kenneth Vermeer afgelopen donderdag tegen Cambuur?
Goed.
Goed.
Wat vonden we afgelopen zondag van Kenneth?
Niet slecht.
Ja, ik zeg, ik vind het überhaupt al een beetje raar dat elke voetballer onder de tatoeages zit, omdat het gewoon voor je gezondheid bewezen niet goed is.
Is dat zo?
Lijkt me
dat wist
toch?
Ik niet.
Oh, nou. Bewezen is, lijkt me zo, zegt hij.
Omdat ik me zo kan voorstellen dat het voor je gezondheid niet goed is. Inkt in je lijf en al die onzin.
Als dat echt niet goed voor je zou zijn, dan zou het niet in die mate gebeuren.
Ja, maar dan dachten we ook al heel lang over vlees eten. En
roken. Ja, oké.
Anyway, hoe dan ook.
Is het ook niet goed?
Hoe dan ook, als je net een tatoeage laat zetten, dan moet dat herstellen. En dan heb je een soort van wond met een pleister erover. Ja, en zo, dat is gewoon, dus dat is gewoon wel echt.
Dat is bewezen.
Een wond en een litteken, iets waar je lichaam van moet herstellen. En als je dan vlak voor een wedstrijd een tatoeage laat zetten, dan lijkt me dat niet de beste wedstrijd voor.
Verklaring. Ja.
Nou, dat is de verklaring voor zijn iets wat twijfelende keeperswerk.
Oké. Okay.
Is bij deze gegeven. Okay. En dit is misschien ook wel een beetje flauw en misschien wel een beetje
dan
kinderachtig.
Had hij daar net een paar dagen mee moeten wachten. Ja. Nu komt de winterstop natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Nou, dat is dus wat ik zou voorstellen. Een tweede dingetje. En ja, nu gaan we een beetje richting de All You Need Is Love kerstspecial sfeer.
Ja.
Afgelopen, vorige week donderdag, FC Porto uit.
Ja.
In het uitvak krijgt een Feyenoord supporter met de naam Kenneth Konijnenburg een berichtje over dat het niet zo goed gaat met zijn zwangere vrouw.
Ja, ik heb dit gelezen inderdaad.
Ja. Die was met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege zwangerschapsvergiftiging. En heeft toen in dat uitvak aan mensen van de Feyenoorder gevraagd of die misschien nog met het vliegtuig mee kon diezelfde avond. Mm-hmm. In plaats van dat hij dan de volgende dag zelf met eigen vervoer terug naar Rotterdam moest gaan. Nou, bij de Feyenoorder hebben ze daar meteen plek voor gemaakt. Die hebben gedacht van nou, dat gaan we gelijk regelen. Hij was dus diezelfde avond weer terug in Rotterdam. En hij was op tijd in het ziekenhuis om ook bij de bevalling van zijn vrouw te zijn. Oh, dus mooi. Hij heeft een kind gekregen met de naam James. Ja. En nu komt het mooie, want we hebben natuurlijk iemand in de selectie die een beetje naar dit moment uitkijkt. Ja, niet naar een vrouw die zwangerschapsvergiftiging oploopt,
Nico
maar wel
Jurgensen. Ja.
Naar de geboorte van een kind. En ook daardoor wordt beïnvloed de hele dag.
Nou ja, als we het inderdaad over mensen hebben die zondag niet goed waren, dan is Jurgensen er ook wel wederom eentje.
Ja, maar Jurgensen heeft dit verhaal dus te horen gekregen, op wat voor manier dan ook. Ik weet niet precies. Daar is een hiaat in mijn informatie, maar diezelfde Kenneth heeft inmiddels een foto geplaatst op Instagram met een door Jurgensen beschikbaar gestelde wedstrijdshirt, waarop staat To James from Nico en de handtekening van Nicola Jurgensen.
Goud,
tof. Dus hij heeft onze Kenneth en onze James heel veel geluk gewenst. Met een persoonlijke boodschap. En ja, daar is Kenneth natuurlijk heel erg. Ja, heel erg was hij daardoor verrast. En wat een geweldige actie.
Daar krijg je echt even kippenvel van.
Mooi.
Stoer, hè?
Ja.
Heel
ben
mooi.
Ben je echt wel, dan ben je heel betrokken.
Maar dan het nieuws waar iedereen op zit te wachten. Is Nico zelf al papa?
Nee, nog steeds niet. Het is natuurlijk.
Wordt het een kerstkindje?
Ik denk dat Theresa dat graag wil.
Wordt het een Rotterdams kindje?
Ja, dat wordt het. Ja, of gaan ze naar Marbella, wou je zeggen?
Nou ja, het is nu.
Ik denk dat zij gewoon in Rotterdam blijven, toch?
Zij zal Rotterdam blijven. Zij is dusdanig hoog zwanger dat ze niet meer ergens anders
naartoe
gaat.
Nee, je mag niet in de vliegtuig meer in, hè? Nee, dat kan op een gegeven moment niet meer. Oké, nee, want ja.
Het wordt een Rotterdammer, maar hij of zij is er nog niet. Weet we eigenlijk
al? Hij, Mikkel. Dat hebben wij een beetje gegokt.
Ja. Hij is er nog niet.
En als we het toch over baby's hebben?
Sorry.
Het is vorige week woensdag is onze eigen Rob, ja, die kennen we allemaal, die was ook een paar weken afwezig. Ja, die is vader geworden van een gezonde zoon.
Met de naam?
Kalle. Hartstikke leuke naam.
En het goede nieuws is dus dat hij in dezelfde lichting van de jeugd van Feyenoord komt als de zoon van Jurgensen.
Ja, super. Ja. Hartstikke leuk.
En James, hoor ik net.
En James.
Ja. Dat wordt dan wel een lichting,
nieuwe voorhoede.
Dat kunnen we alvast voorhoede. Twee decenniums later kunnen we van voor beschouwen, jongens.
Precies.
Dit wordt wat.
Nog één dingetje, want aan één Insta feitje kunnen we natuurlijk niet voorbij gaan. Want mijn hart heeft zich gevuld met trots.
Oh.
Afgelopen donderdagavond, nadat onze grote vriend Marcos Senesi ons een bekerronde verder bracht, kwam al vrij snel een filmpje op Twitter terecht van Ricardo Cesar Senesi, de vader van Marcos.
Daar hebben we het dus over gehad,
En hij filmde de broer van Marcos Senesi. Naar mijn informatie heet de beste man Colo Senesi en die zong mijn liedje.
Ja,
en,
goud, hè?
En hij zong niet alleen mijn liedje. Hij bulderde het door de straten in Buenos Aires heen. En op een manier,
kon er nog wat van leren.
Ja, hij doet dit zoveel beter dan ik.
Ja.
Hij doet dit zoveel beter dan ik. En ja, Ja, ik ben natuurlijk helemaal trots.
Ja,
maar
ja,
dat Buenos Aires heeft bereikt en dat hij er zo'n mooie Zuid-Amerikaanse vibe in legt. En
moeten jullie samen in de studio krijgen om het echt een keertje goed op te nemen.
Oh, dit was echt geweldig.
Ja, ik heb volgende stap is ik het wel in het stadion.
Nou ja, ik wil zeggen, dat heb ik nog niet gehoord. Nee. Dat is jammer, maar stel dat onverhoopt niet gaat lukken, dan heb je in ieder geval een paar Argentijnen echt ontstellend trots gemaakt, Marijn.
Ja.
Ja. Nou, tot zover met die veren, want die hadden in het begin van deze uitzending al gezegd dat we daar klaar mee waren. Ja, leuk. Yes. Leuk. Hartstikke mooi. Ja, jongens, en dan is het nu langzaam een beetje voorbeschouwen op wat er gaat komen. Nou, de transfers hebben we net gehad. We gaan een trainingskamp, uiteraard weer in Marbella.
Ja, niet in Qatar.
Niet in Qatar. Nee.
Goed, hè?
Ja, ontzettend goed.
Ik ben trots op de organisatie van Feyenoord.
Ja. Ja. Feyenoord doet tenminste gewoon normaal. Dat is heerlijk. Ja.
Nee,
en wij spelen oefenwedstrijden tegen meer aansprekende tegenstanders dan sommige clubs die wel naar Qatar gaan.
Ik las inderdaad een column van als je bombari maakt dat je met de trein naar Lille gaat voor het klimaat en volgens naar Qatar vliegt om tegen Brugge te spelen, dan gaat er ergens iets mis.
Ja. Ja, precies. Maar goed, tegen wie spelen we, Marijn?
Tegen Hoffenheim en Dortmund, naar mijn informatie.
Dat zijn geen misselijkmakende tegenstanders. Leuk, man.
Nee, mooi.
Leuk, ik hoop dat ze uitgezonden worden.
We hebben vaak Duitse tegenstanders in de winter, hè?
Ja,
vorig jaar ook Dortmund, volgens mij.
Die gaan allemaal naar Marbella. Die gaan niet naar Qatar of Amerika of China. Lekker, man.
Spelen we dan tegen onze toekomstige trainer of vloek ik dan in de kerk?
Alfred Schreuder, bedoel jij?
Ja, dat bedoel ik, ja.
Nou,
dat zie ik niet zo snel gebeuren. Als je
doet het toch
als je het goed doet in de Bundesliga.
Ja, die zal niet op
super, doet het niet super.
Nee, maar ook niet slecht. Dus dat is
voor hem, ik denk dat voor hem Feyenoord een stap omhoog is.
Oud-speler.
Ja, wel Ajax verleden. Want hij was wel assistent.
Nou, ja, daarom vraag ik of ik in de kerk
vloek. Vriend van Ziyech, volgens mij. Dus dan kunnen we die misschien nog halen.
Nee, dat
gaat allemaal niet gebeuren, jongens. Nee, ik geloof er niks van dat Schreuder volgend jaar trainer wordt.
Oh ja, het lijkt mij als er ooit nog een keer weer een lijstje komt voor een nieuwe trainer, dat hij toch vrij hoog zal moeten komen staan.
Ik denk op dit moment maar één iemand op die lijst staat.
Ja, maar die is het nog niet. Die is nog helemaal geen trainer.
Die is hartstikke trainer. Daar moet ik advocaat. Want volgens mij wordt er gewoon een jaar verlengd.
Ja, maar dat is ook prima. Dat is ook prima.
Het
maar
proces
daarom
waar de club nu in zit is op zich is een beetje stabiliteit wel welkom misschien.
Ja, nu en als heb advocaat je stabiliteit nog nodig. Nu heb je stabiliteit nodig. Maar over anderhalf jaar. Kijk, het zou heel fijn zijn, hè, als advocaat nog anderhalf jaar trainer van Feyenoord is.
Want dan heb ik een andere naam?
Maar dat betekent dat je in die anderhalf jaar geen zorgen hoeft te maken over of de trainer wel een beetje binnen de lijntjes beweegt. En of die wel resultaatgericht.
Dat gevoel heb ik ook laten Arnezen en advocaat de puinhoop maar eventjes opruimen.
Maar daarna zou je toch alweer uit een ander vaatje moeten tappen. En dan heb je dus ook een beetje een moderne trainer nodig. Dan zal je daar weer langzamerhand weer een klein beetje je aan moeten willen wagen, denk ik. En dan kom je al heel snel uit bij dat soort mannen. Want jij gaat nu Kuit noemen waarschijnlijk.
Nee,
ik heb
eentje die het is misschien ook een beetje die nog niet volgens mij ooit is gelinkt aan Feyenoord. Maar ik wil een hele begrijpelijke, logische keuze zou vinden. Wim Jonk. Is die trainer bij Volendam.
Ja, over gevoelig gesproken.
We moeten echt over dat sentiment heen stappen. Hij heeft een elftal met alleen maar jeugdspelers. Die doet gewoon bovenin de keukenkampioen-divisie mee. Speelt leuk, attractief voetbal. Heeft ervaring bij een andere topclub uit een bepaalde stad waar wij dan iets minder mee hebben. Maar is volgens mij ongeveer de grootste vriend geweest altijd van Johan Cruijff. Ik wil het wel eens zien.
Ja,
ik wil het echt wel eens zien. Ik vind dat een interessantere keuze dan wanneer we uitkomen bij types als Ron Jans.
Maar dat moet je sowieso niet doen.
Maar zoveel is er niet beschikbaar. Dus voor mij is het buitenlander.
Arnezen komt gewoon met een buitenlander. Arnezen komt gewoon met een buitenlander aan.
Ook prima, als hij maar een laptop heeft.
Ja, dus goed.
Normaal doen we altijd een voorspellingje nog, hè?
Ja.
Als we dan nu vanwege de transferzomer gewoon een aankoop gaan voorspellen.
Nou ja, dan weet ik wie Marijn gaat voorspellen. Nou, kom maar Marijn.
John Guidetti.
Hé, die had ik niet aan zien komen. Ja, nou, laat ik eens. Dit is zo moeilijk. Zal ik dan echt een hele debiele naam waar iedereen helemaal knettergek van zou worden? Ja, want we hebben het net over een speler die rechtsback of centraal uit de voeten kan.
Kenny Tete.
Cuco Martina.
Nou, dat,
ik hoop het echt niet.
Ik denk dat we dan Arnezen meteen zijn ontslag geven.
Ja, goed. Ik hoop het echt niet. Maar ja, wie weet. Over spelers die ook helemaal niks spelen gesproken. Die hebben nog geen minuut gemaakt sinds hij bij Feyenoord weg is.
Nee, vind je het heel gek?
Ja. Nee, dat vind ik niet gek. Nee.
Hij zit er gewoon bij Everton weer dan?
Ja, zit bij Everton.
Ja, zit. Bij het vierde elftal.
Ja, ja, precies.
Nou ja, bij Everton, degene die er wel in staat, doet niet heel veel beter. Maar goed.
Ik vind het te lastig. Ik hoop op een tropische verrassing.
Nou ja, ik ga er gewoon vanuit dat wij een Deense middenvelder voor jonger dan 21 gaan halen.
Oké.
Lijkt me leuk.
Oké. Ja, dan hebben we nog maar één ding.
Ja, de nieuwe patrones.
Ja.
Ja.
Die zijn er deze week dus voor niets geworden. Want je had ook, als je niet patroon was, had je deze week een keertje kunnen luisteren. Nee, dat is niet helemaal waar.
Nee, maar
het is zo weer niet. Ik
vind het schitterend als je in de dure decembermaand je budget vrijmaakt om ons te steunen. Dan ben je gewoon een held.
Sowieso.
Ja, wil je noemen wie het zijn?
Ja, tuurlijk. Arie van der Stelt en Jeroen Stans, welkom bij de club.
Welkom. Welkom. En wat jij zegt, Marijn, deze week hebben we gewoon inderdaad
als een kerstcadeautje.
Kerstcadeautje hebben wij. Het komt of dinsdagavond uit of woensdagochtend vroeg. Moeten we nog even kijken. Komt er een de Los Patronus, dus de extra podcast. Een van de twee extra podcasts die we elke week maken.
Ja.
Die komt beschikbaar voor iedereen. Zodat we eens kunnen luisteren. Wat doen die gasten nou op het moment dat ze achter die betaalmuur zitten.
Ja.
Voor iedereen beschikbaar deze week. Dus als je het nog nooit geluisterd hebt, gratis luisteren. Deze mannen die kunnen dat sowieso luisteren deze week.
En die kunnen
week,
ook terugluisteren.
Kunnen ook alles terugluisteren. Want we hebben er inmiddels 39 op de band staan. We doen ook voor elke wedstrijd doen we een interview met een fan van de tegenstander.
Ja, en dat is ook een echt wel een aanrader.
Ja, vorige week hebben we toevallig Pascal Bosgaard
aan de superleuk, gehad. Ja, superleuk.
Assistenttrainer van Kampioen.
Het lijkt nu net alsof dit een beetje zelfbevlekking is. Maar ik sta hier toch nog een klein beetje als buitenstaander.
Ja, jij bent
bij
een patron.
Ik ben een patron en ik ben hier pas voor de tweede keer in deze podcast. Ja. En ik vind de tegenstander erg leuk.
Ja. En ik krijg ook een presentje. Deze week heeft iedereen... We hebben lang al moeten wachten, maar iedereen heeft zijn presentje gehad.
Iedereen dus krijgt een kerstcadeautje van ons.
Dus als je ook nog deze week...
Ik kreeg zelfs al de vraag... ik zag al mensen trots op social media foto's maken. Hè, van een stressbal net op tijd voor die lastige bekerpot tegen Cambuur. En daar reageerden al mensen op van... Oh, waar kan ik die kopen? Nou ja, patreon.com/kanjegeloel. Daar kan dat dus.
Geweldig.
Daar zijn we er doorheen, jongens. Lange uitzending geworden, maar we hadden veel te bespreken. En het is natuurlijk ook een winterstopje. We gaan er even een paar weekjes tussenuit. We zijn er weer in het nieuwe jaar. Dus Freek?
Dit was hem voor 2019. Dit was hem voor het tweede decennium van deze eeuw. En we gaan natuurlijk de komende 10 jaar en nog lang daarna vrolijk door met je dinsdagochtend vullen met podcasts over de allermooiste club van de hele fucking wereld.
Geweldig.
Tot volgend jaar.
Tot volgend jaar.